Broeders en zusters, iedereen weer een goede avond. De tijd gaat snel. Het is alweer 2 weken geleden dat we hier met elkaar samen waren. En ik ben toen dankbaar naar huis gereden. En ik hoop dat dat ook voor u, voor jou geldt. Dat je hetgeen wat we met elkaar gedeeld hebben, dat je dat ook als een rendier hebt herkauwd. We gaan een vervolg maken op wat we de eerste avond met elkaar besproken hebben. En mijn eerste vraag is of iedereen een handout heeft ontvangen. Een handout. Een blaadje. Samenvatting. Ja, ik denk in Baren hebben ze allemaal hogere wiskunde gestudeerd. Dus dat kan je hier wel zeggen, maar dat valt dus weer tegen. Ik kom natuurlijk maar uit de Alblasse Waard. Hè? Maar dit is een handout. Zo niet, dan liggen er hier vooraan nog. Het is goed om die erbij te houden. En de vorige keer heb ik ook een kleine flyer meegegeven. Ook daar is er nog voorraad hier van vooraan. Met allerlei teksten, bijbelversen. Wat het betekent om in de Heer Jezus Christus te zijn. Dus die kan je straks ook nog meenemen. Meerdere of enkele, net wat u wil. Vorige keer hebben we dus ook al nagedacht over wie ben ik in Christus, over zelfbeeld en identiteit. En zonder dat u dat misschien weet, maar het houdt heel veel mensen bezig, ook binnen de gemeente. Wie ben ik eigenlijk? En wat is de waarde van mij en van mijn leven? En de wijze waarop we naar onszelf kijken, het zicht wat wij hebben op onze nieuwe positie in de Heer Jezus, bepaalt uiteindelijk ook hoe wij leven en hoe wij in het leven staan. En wij hebben een goed fundament onder de voeten om op een positieve manier in het leven te staan. Omdat wij geënt zijn, hebben we vorige keer met elkaar gedeeld op de Heer Jezus Christus. Even heel kort een terugblik op de vorige keer, omdat er 2 avonden zijn en er is een stukje overlap en zo helemaal bij elkaar. Het eerste wat ik vorige keer heb gedeeld is dat we door geloof gerechtvaardigd zijn. Daar begon het leven. Romeinen 5 vers 1 is zo'n kerntekst die je gewoon uit je hoofd moet kennen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God of bij God. En we hebben tegen elkaar gezegd, we kunnen God door het geloof in de Heer Jezus weer recht in de ogen kijken. We staan op goede voet met Hem. We zijn van de schuld verlost. We hebben geen aanklacht meer in ons geweten, want de Hebreeënbrief zegt dat het bloed van de Heer Jezus zelfs ons geweten reinigt. En we mogen dus in de vrijheid staan. Door Gods genade en dankzij het offer van de Heer Jezus Christus. Hij nam mijn ongerechtigheid en hij rekende mij zijn gerechtigheid toe. Dat is een boekhoudkundige term. Maar zijn gerechtigheid schreef hij op mijn rekening bij. Ik heb er niets voor gedaan. Ik mag het slechts ontvangen. Ik hoef het slechts te ontvangen. En hem ervoor te danken. En vervolgens heeft die werkelijkheid, die nieuwe werkelijkheid, gevolgen voor de praktijk van ons leven. Want nadat we tot geloof gekomen zijn, zegt de Bijbel dat wij in Christus zijn. En dat is een omschrijving, een verwoording van de nieuwe geestelijke werkelijkheid die wij door het geloof binnen zijn gegaan. En een belangrijke tekst de vorige keer was 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Het in Christus zijn is een gevolg van het geloven in de Heer Jezus Christus. Die nieuwe geestelijke werkelijkheid noemt de Bijbel met 2 woordjes in Christus. En dat is zo'n geweldige werkelijkheid. Want we zijn 1 plant met hem geworden en toen hij stierf, stierven wij. En toen hij is opgestaan, zijn wij opgestaan. En zo ziet de Vader ons dus ook. Hij ziet ons als gestorven met Christus. En hij ziet ons als levend gemaakt met Christus. En wij staan dus op een heel nieuw fundament. We hebben een nieuwe Heer. We hebben een nieuwe Heiland. Een nieuwe leidsman, die leidt in de waarheid. Die licht geeft op ons pad. En De Heilige Geest is er eerst en vooral op uit om de Heer Jezus in ons te verheerlijken. Eén met Christus. Nou, ik hoorde in de voorbereiding een mooi voorbeeld over Maxima en Willem-Alexander. Misschien heeft u dat ook wel gehoord. Er kwam een dag dat Willem-Alexander en Maxima trouwden met elkaar. En toen veranderde voor Maxima er heel wat. Zij werd van een heel gewoon Argentijns burgermeisje een prinses, prinses der Nederlanden, een Nederlandse prinses. Van Argentijns burgermeisje werd zij een Nederlandse prinses. En met haar nieuwe positie veranderde ook haar identiteit. En dat is iets heel bijzonders. Zij behoorde in één keer tot de koninklijke familie. En dat in een heel kort tijdsbestek. En die verandering, die betekende voor haar dat zij op een andere manier moest leren spreken, moest leren denken en moest leren handelen. Want zij mocht niet meer langer optreden als dat gewone Argentijnse burgermeisje. Maar zeker na die trouwdag en toen Willem-Alexander koning is geworden, hè, al die veranderingen hadden ook impact op haar. Zij was in één keer koningin der Nederlanden. En als zodanig moest zij ook gaan optreden. Nou, wij hebben niet alle oefensessies daarvoor gezien. Maar ga er maar vanuit dat zij wat training heeft gevolgd. Om die dingen zich eigen te maken. Want er is een bepaald verwachtingspatroon, toch? Hoe zij handelt, hoe zij wandelt, hoe zij denkt, hoe zij spreekt. En dat moet je even goed vasthouden. Het is een heel eenvoudig beeld, maar wel heel duidelijk. Maxima ontleent haar nieuwe identiteit niet langer aan haar oude positie, maar aan wie ze is in Willem-Alexander. Ze is één met hem geworden. Een nieuwe eenheid. Behoort tot de koninklijke familie. En moet als zodanig ook gaan optreden, gaan handelen. Ze is nu koningin der Nederlanden. En wij kunnen dat doortrekken naar ons leven. We zijn tot geloof gekomen. Tot wedergeboorte gekomen. We zijn door geloof gerechtvaardigd. En ontlenen onze identiteit aan hem met wie wij helemaal zijn verenigd. De Heer Jezus Christus. Amen. En daardoor moeten wij leren om op een nieuwe manier te denken, te spreken, te handelen en te wandelen. Dat is heel belangrijk. Wij ontlenen onze nieuwe identiteit niet meer aan onze oude positie buiten Christus, maar wij ontlenen die aan wie we zijn in de Heer Jezus Christus. En dat bepaalt hoe wij leven, hoe wij denken, hoe wij in deze wereld staan, hoe wij naar de Heere God kijken, hoe we naar de wereld om ons heen kijken, maar ook hoe we naar ons zelf kijken. En dat is zo belangrijk, omdat veel christenen vandaag worstelen met hun zelfbeeld, met hun identiteit. En ik geloof zeker dat die er ook in Baren zijn en ook in Bunschoten. En dat weten wij misschien niet van elkaar, maar ik kom in het pastoraat zoveel mensen tegen die hiermee worstelen. En als ik ze vraag, ben je tot geloof gekomen, zeggen ze ja. Ben je tot bekering gekomen, zeggen ze ja. Ben je door geloof gerechtvaardigd, zeggen ze ja. Maar als ik dan naar hun leven kijk, zo onzeker. Vaak nog zoveel negatieve gedachten over wie ze zijn. Niet echt gebroken met het oude. Niet die nieuwe levenswandel praktiseren. Niet dat verschil maken vandaag. En dat is jammer, want zij kunnen ook zeggen, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Geliefd van voor de grondlegging van de wereld. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En als we dat beseffen, dat je een kind van de Vader bent, een koninklijk kind, dan heeft dat als vanzelf gevolgen voor de manier hoe je naar jezelf kijkt. Want hoe de Vader naar me kijkt, dat is bepalend voor hoe ik naar mezelf kijk, of niet? Alleen het grote probleem van de meeste mensen is dat het bepalend is hoe mensen naar hen kijken. En welk waardeoordeel mensen aan hen hangen. En daar laten ze zich door leiden. Nou, wat is het gevolg? Een hele onzekere, onstabiele levenswandel. Ze dragen over het algemeen weinig vrucht. Waarom niet? Omdat ze allemaal met zichzelf bezig zijn. Wie ben ik? Wat is de waarde van mij en van mijn leven? Vaak te worstelen hebben met negatieve zelfbeelden. En dat heeft vaak een oorzaak vanuit het verleden. Maar in Christus is alles nieuw geworden. En dan kom je bij de avond van vanavond. Als we willen nadenken over die nieuwe identiteit en dat gezonde zelfbeeld. De vorige keer, als ik me goed herinner, heeft Hans Efeze 1 vers 5 voorgelezen. En misschien is het goed dat je die er nog even bij pakt. Dat is de eerste tekst vanavond. En het mooie is, dat zijn jullie misschien gewend, maar dat viel mij op dat Hans dat zo deed. Hij maakte dat heel persoonlijk. En als je die tekst persoonlijk maakt, dan geeft dat zoveel vrede en ontspannenheid in het leven met de Here, omdat je verlost wordt van allerlei visies en meningen en beelden die mensen van jou en mij hebben. Wat staat er in Efeze 1 vers 5, die alombekende woorden? We maken het even heel persoonlijk. Hij heeft mij voorbestemd om als zijn kind aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Hij heeft mij voorbestemd. Het is een heel eenvoudig voorbeeld, maar afgelopen zondag kwam mijn ena jongste zoontje thuis met een mooie tekening, die had hij in de gemeente gemaakt, met die alombekende tekst Johannes 3 vers 16. En hij had zijn eigen naam daarin mogen vullen. Heel eenvoudig. En had het helemaal versierd. Maar hij liet het aan me zien. Hij was er blij mee. En het kwam als nieuw bij mij binnen. Al zo lief had God Jesse gehad. Er stond zijn eigen naam. Dat hij zijn enige geboren zoon had gegeven. Heeft gegeven. Nou, hier gaat het nog een stapje verder. Want God heeft mij voorbestemd. Nou, ik ben vroeger makelaar geweest, taxateur 12 jaar. En dan hadden we te maken met bestemmingsplannen. Elk perceeltje, ook in Baren, heeft een bepaalde bestemming. Dit gebouw, dit perceel had waarschijnlijk een woonbestemming en dat is later gewijzigd. En misschien via een procedure dat je hier ook samenkomsten kan houden. Hè? Maar elk perceel heeft een bestemming. Ook de nog niet ontwikkelde percelen in Baren. Daar ligt al een bestemming op. Bijvoorbeeld woningbouw. Of ik noem dan wat, recreatie. Of bedrijfsterrein. Dat is vooraf bepaald. En in de tijd, na verloop van tijd, wordt die bestemming, die zo lang geleden al is vastgesteld, is bepaald, ook daadwerkelijk ingevuld. Een eenvoudig beeld. Maar zo is het ook met ons. Wij zijn voorbestemd om als kind van God te worden aangenomen. En in de volheid van de tijd, laat ik het dan maar zo noemen, is die bestemming ook werkelijkheid geworden. Heeft God zijn Zoon in mij geopenbaard? Dat wat al zoveel jaren geleden de bedoeling was, is werkelijkheid geworden. Wat is werkelijkheid geworden? Dat ik aangenomen ben tot een kind van de Schepper van hemel en aarde. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zichzelf openbaarde in en door de Heer Jezus Christus. En het is door zijn geest dat wij vandaag mogen zeggen, Abba, Vader. Als je daar even over nadenkt, voorbestemming, dat vervuld is in de tijd, dat ik me dat eigen heb gemaakt, dat betekent dat ik vandaag een totaal andere levenswandel praktiseer dan voor de tijd dat ik de Heer Jezus heb aangenomen. Alles is nieuw geworden, herken je dat in je leven? En er moet een moment zijn in je leven dat je dat voor jezelf helder maakt, dat je dat ook vastmaakt. Want Efeze 1 vers 5 geeft ons gezonde bijbelse grond onder de voeten voor een gezond zelfbeeld en een gezonde identiteit. Nou, dan gaan we even naar de handout toe. Naar dat stenseltje. Nu zijn er twee manieren
En daar begin ik mee bovenaan. Nu zijn er twee manieren waardoor je je identiteit en zelfbeeld kan laten vormen. Waardoor die gevormd worden. En het is een heel eenvoudig model, maar wel heel duidelijk en heel treffend. Ik heb twee ingangen gemaakt. De ongelovige wereld. In die wereld wordt onze identiteit, ons zelfbeeld bepaald door ons gedrag. Dat wil zeggen, op basis van onze uiterlijkheden. Vlees heb ik daarachter gezet. En vanuit die maatstaven, die methode, laten velen hun zelfbeeld vormen. Twee manieren waardoor onze identiteit en zelfbeeld wordt gevormd. Nou, vanuit de maatstaven, de methode van de wereld, werken we dus van boven naar beneden. En wat is voor het zelfbeeld vanuit de wereld gevormd bepalend? Dat is ons gedrag. Je ziet dat zij van boven naar beneden werken. Nou, en wat is nou het kenmerk van een christen? Die begint van onderaf naar boven toe. En ik heb heel bewust hier gezet in die pijl onderaan Yahweh, de eeuwige. Efeze 1 vers 5, daarin hebben we gezien dat er sprake is van voorbestemming. Verkoren, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld, in de Heer Jezus Christus. Dat gaat dus uit van de eeuwige, de gedachte die hij had van vrede en niet van kwaad, om jou en mij een hoopvolle toekomst te geven. Nou, dat verlangen, dat heeft hij geopenbaard en uitgewerkt in Christus, in de Messias. En dan zie je een brede balk. Dat wil zeggen, in Christus ligt ons fundament. Dus ons zelfbeeld, onze identiteit wordt bepaald niet van boven naar beneden. Wij beginnen niet met gedrag, maar wij beginnen met wie we in Christus zijn. En dat is het fundament. Een breed fundament, een stevig fundament. En vanuit de gedachte van God, gedachte van vrede, die hij door de Heer Jezus aan ons bekend heeft gemaakt en die we toegeëigend hebben door het geloof, hebben we een bepaald zelfbeeld ontwikkeld. Een bepaalde identiteit ontwikkeld. Dat wil zeggen, wie ik ben, dat wordt bepaald door de Heer Jezus Christus. Door Gods gedachten over mijn leven. Van daaruit heb ik ook een bepaalde overtuiging. Wat geloof ik wel, wat geloof ik niet? Van daaruit mag ik ontdekken welke gaven en talenten ik heb. En dan kom ik tot de volgende stap. Wat kan ik? Waartoe ben ik in staat? En pas dan komt er een gedrag uit voort. Zie de volgorde? Het is heel belangrijk. Mijn gedrag is dus het allerlaatste wat zichtbaar wordt. Ik begin bij God zelf. Daarin ligt heel mijn leven verankerd. En daar, van daaruit wordt heel mijn leven opgebouwd. Als je van bovenaf begint, dan is het maar een hele smalle basis. Maar als je van onderaf ziet, dan zie je dat wij staan op een stevig fundament. En als laatste openbaren wij vanuit het fundament een bepaald gedrag. Maar mijn gedrag bepaalt niet wie ik ben. Mijn gedrag bepaalt niet in de allereerste plaats hoe ik naar mezelf kijk. Dat wordt bepaald van onderaf. En Godezijdank levert dat ook een bepaalde levenswandel op. Een bepaald levensgedrag. Wandel als kinderen van het licht. Dat is heel belangrijk. De wereld begint met de vraag, wat ik doe, dat ben ik. Maar een christen zegt, ik ben in Christus een nieuwe schepping. En dat bepaalt de rest van mijn leven. Dus wij laten ons ook niet zomaar uit de wind slaan. Wij laten ons niet zomaar lam leggen door negatieve gedachten die mensen uiten. Door beelden die mensen aan ons bekendmaken, richting ons, over ons. Nee, wij laten ons leven bepalen hoe God over ons denkt. En daaruit komt een bepaald gedrag voor. Zie hoe ontspannend het is, het leven met de Heer. En dit is een modelletje wat je in het pastoraat heel goed kan gebruiken. Want heel veel mensen zijn onzeker, hebben een negatief zelfbeeld, een ongezond zicht op hun identiteit, omdat ze bij het gedrag beginnen. Maar daar begint de ongelovige wereld ook. Wij hebben een heel ander vertrekpunt. En dat is zo een zegen als je ogen daarvoor open gaan. Nou, nu moet je even meebladeren naar 2 Timotheus 3. Want nu wil ik wat gaan uitleggen. Wat de Heer me liet zien, maar waarvan ik het lastig vind om het over te brengen. Je ziet namelijk aan de rechterkant van dat modelletje, van die piramide, die driehoek, daar zie je een gele afbeelding. Bovenaan duisternis, onderaan licht. 2 Timotheus 3. Want wij leven naar mijn overtuiging in de laatste dagen. En Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus over de ontaarding in die laatste dagen. En wat je even goed vast moet houden, Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus wat voor type gedrag zich in die dagen zal openbaren. Hoe zullen de mensen wandelen? Wat voor beeld zullen zij laten zien? Nou, en ik verklap het al een beetje. Het is heel gevaarlijk om je met die mensen te gaan spiegelen en daardoor je zelfbeeld te laten bepalen. Nou, laten we eerst die versen maar lezen. Vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, dat is een gezagscrisis, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, in de zin van onfatsoenlijk, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben de schijn, een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Even goed opletten. Paulus, om in de taal van 2018 te spreken, beschrijft hier een bepaalde lifestyle die de laatste dagen zal kenmerken. Een bepaalde manier van leven. Hoe mensen zich profileren. En deze manier van leven, dat is een egocentrisch leven, is kenmerkend voor die tijd. En welk gevaar lopen de gelovigen nu? Welk gevaar lopen zij die getuigen, ik ben in Christus een totale nieuwe schepping. Ik ben door geloof gerechtvaardigd. Nou, welk risico, welk gevaar lopen zij? Dat zij beïnvloed worden door deze stijl van leven. En als je niet op deze manier leeft, dan lig je er uit. Dan sta je dus apart. Dan word je dus op een zijspoor gezet. Dan tel je als het ware niet mee. Als dit niet jouw levensstijl is, dan val je buiten de boot, buiten de massa. En dan voel je wel aan dat dat gezonde zelfbeeld onder druk komt te staan. Want je wordt een vreemdeling. Je bent een beetje bijzonder. En dan bijzonder in de negatieve zin. Maar dat heeft te maken met de geest die in ons woont. Die leidt ons in de waarheid. En de wereld om ons heen laat ons een heel ander beeld zien van het ware leven. En wat je ziet is dat mensen, dat christenen zich gaan vergelijken met de ongelovige wereld. En dat ze hun zelfbeeld, identiteit laten bepalen door gedrag. Het modelletje links, daar wordt het zelfbeeld, identiteit bepaald door gedrag. En wat is dat gedrag van de laatste dagen? Nou, dat heb ik je voorgelezen. In die eerste verse van 2 Timotheus 3. Dus als je je daarmee gaat spiegelen, ja, dan begin je op een hellend vlak te lopen. Of dan sta je er al op. Dan bevind je op glad ijs. Want dan wordt dat het beeld waar je je eigen leven aan gaat spiegelen. En zodra je daar niet aan voldoet, lig je er dus uit. En dat heeft vervolgens invloed, luister goed, op hoe je naar jezelf kijkt en is een aanval op onze gezonde identiteit, op het gezonde beeld wat we van onszelf hebben door de vereniging met Christus. En daarom heb ik bovenaan gezet duisternis, onderaan heb ik gezet licht. Licht staat in de lijn van Christus en duisternis staat bovenaan in de lijn van deze ongelovige wereld die hun identiteit laat bepalen, hun zelfbeeld, door het gedrag als eerste. En daar zit dus een strijd tussen. Tussen licht en tussen duisternis. Vandaar die bliksemflits in het midden. En wat is onze roeping Dat als we mogen belijden en getuigen, we zijn door geloof gerechtvaardigd. We kunnen God recht in de ogen kijken. We zijn een nieuwe geestelijke werkelijkheid binnengegaan. We zijn in Christus. En dat heeft alles te maken met dat de zegeningen van God via hem ons deel zijn geworden. Het derde gevolg is dat we een gezond zicht hebben op wie we zijn. Een gezond, sterk Bijbels zelfbeeld. Dat wij wel in die positie moeten blijven leven en ons niet gek moeten laten maken in ons denken door wat wij in de ongelovige wereld om ons heen zien. Ons niet daardoor laten beïnvloeden in ons denken. Daar kom ik straks nog wel op. Dat is heel belangrijk. Dus wie wij door genade geworden zijn, daarin moeten we blijven staan. En dat is heel wezenlijk ook vanavond. Want vele christenen zijn vandaag verstrikt geraakt in een web van leugens en onwaarheden. Die ze vervolgens zijn gaan geloven met alle wrange gevolgen van dien. Ook wat betreft hun identiteit. En dit is zo belangrijk. Want als je vervolgens jezelf gaat leggen naast je eigen meetlat, of die juist is of niet, of de meetlat van anderen, dan leidt dat vaak tot problemen. Welke? Nou, laat ik er een paar noemen. Mensen zijn dan, leven dan met zelfkoestering bijvoorbeeld. Of mensen leven in zelfbeklag. Mensen hebben zelfmedelijden. Minderwaardigheidsgevoelens. Ze zijn kritisch. Ze zijn jaloers. Ze zijn roddelziek. Dat zijn allemaal gevolgen, 9 van de 10 keer, van een negatief zelfbeeld. En je kan natuurlijk een eindeloze lijst met voorbeelden noemen. Maar laten we een heel eenvoudig beeld, een voorbeeld noemen. Neem nou, heel simpel, maar het gaat even om het duidelijk te maken. Dat een vrouw zegt, ik ben dik. Nou, dan kan je je afvragen, wat is de omschrijving van te dik zijn? Dat is wel een aardige, toch? Vaak ontlenen ze een beeld aan wat via de media tot hen komt. Ze hebben zichzelf een beeld gevormd. Dit is slank en dit is dik. Maar de vraag is of die twee beelden voldoen aan de beschrijving, de definitie van. Maar als jij je daar toch mee inlaat en je legt je eigen leven ernaast, dan kan je daar heel zeker van worden of heel onzeker. Maar de vraag is of jij een juist vergelijk maakt. Nou, dat kan je met tal van onderwerpen natuurlijk invullen. Maar dat is niet het uitgangspunt waar we moeten leven. Het gaat erom dat ons uitgangspunt is Gods gedachte over mijn leven. Zijn visie op wie ik ben. En dat is zo wezenlijk. Zodat je je niet gek laat maken in je denken, maar tot een ontspannen leven komt. De grote vraag is, met wie identificeren wij ons? Met wie vergelijken wij ons? En dat is een belangrijke om een antwoord op te gaan geven. Want het gaat erom dat ik me allereerst identificeer met de Heer Jezus Christus. En dat ik me vergelijk met hem. Dat zijn wandel mijn wandel moet worden. En waar leefde de Heer Jezus voor? Johannes 4 vers 34, daar staat, het doen van de wil van de Vader was voor hem eten en drinken. Hij leefde slechts om de instemming van zijn Vader te krijgen. Herken je dat in je leven? Als dat je doel is, als dat je focus is, dan valt er heel veel ballast van je schouders af, waar of niet? Want dan ben je gericht op hem en om zijn instemming over je leven. Dan leef je vanuit het kindschap, dan leef je vanuit het aanvaard zijn door hem, wat heel de wereld om je heen dan ook roept en vraagt en, misschien moet ik wel zeggen, eist van ons. Daar hoef je niet aan te gehoorzamen. Jij bent wie je allereerst bent in de Heer Jezus Christus. Nou heb ik 3 belangrijke lessen waar we naar gaan kijken. Eerst gaan we kijken naar de les van Paulus. Bladen met mij naar Romeinen 12. Nadat ik dit gezegd heb. 3 lessen. De les van Paulus. De les van de Heer Jezus. En de les van de Vader. En dat heeft allemaal met identiteit en zelfbeeld te maken. Romeinen 12 is heel bekend, toch ga ik hem voorlezen. Daar staat in vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders. Daar zijn de zusters bij inbegrepen door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden. Zie je dat? Niet aan wat de media in de allereerste plaats zegt. Of wat de maatstaven van deze wereld zijn. Maar allereerst is mijn lichaam ertoe bestemd om aan God toe te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En dan komt hij. En wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dit is zo belangrijk als het gaat om identiteit en zelfbeeld. Ik ben in Christus een nieuwe schepping. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Naar de mate dat ik meer de wereld gelijkvormig word, dan ga ik leven naar de eisen van deze wereld, naar de maatstaven van de wereld. Maar die begon van bovenaf, die begint met gedrag. Maar zo leven wij niet meer. Wij hebben Christus leren kennen. Wij beginnen van onderaf naar boven en daar vloeit een bepaald gedrag uit voort. Of de wereld dat nou waardeert of niet, of ze daarmee instemt of niet. Zie hoe fundamenteel dat is. En daarom is wereldgelijkvormigheid funest voor een gezond, krachtig, geestelijk leven. Wanneer is hier de laatste preek geweest over levensheiliging? Ik merk dat er zoveel gemeenten zijn die blijven haken bij, ja, we zijn in Christus rechtvaardig en we zijn in Christus heilig. Maar je hoort nooit een preek over praktische heiligmaking. Gewoon heel concreet. In huwelijken, in gezinnen, in relaties. Praktische heiligmaking. Dat hoort er helemaal bij. Want naarmate de geest van de wereld impact op ons krijgt, verliezen we ook het zicht op onze ware identiteit. En gaat het ook fout met het zicht wat we hebben op onszelf. Want we hanteren verkeerde maatstaven. En daardoor laten zoveel mensen zich gek maken en meenemen. Ze werken alleen maar om de instemming van de ongelovige wereld te krijgen. Terwijl Paulus zegt, wordt die wereld niet gelijkvormig. En dat begint in een denkproces. Daar sluit hier nou op aan. Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Waar begint wereldgelijkvormigheid? Door een verkeerde manier van denken over wie God is en over wie ik ben. Maar zuivere gedachten over wie God is en het rechte zicht op mijzelf bewaart voor wereldgelijkvormigheid. En wereldgelijkvormigheid uit zich aan de buitenkant. Maar luister goed, het begint bij verandering van denken. Want zoals iemand denkt, zo gaat hij leven. Dus wat is van belang? Dat wij deze twee avonden diep op ons in laten werken. Wat is Gods waarheid over mijn leven? Los van wat de ongelovige wereld zegt. En dat is voor mij vandaag leidraad. In mijn huwelijk, in mijn gezin, in de gemeente en in het geheel van de maatschappij. En het moet je ten diepste niet interesseren wat andere mensen daarvan vinden. We moeten leven voor de instemming van onze hemelse Vader. En dat kost vandaag een prijs. Dat kost vandaag een offer. Maar het brengt ook echte vrijheid met zich mee. Amen? Zo heerlijk. Want al die ballast valt van je af. Ik hoef slechts met eenmans publiek te rekenen. En daarom wil ik je vanuit die eerste les van Paulus, die hij hier doorgeeft. Ik hoop dat je ervoor waakt om aan de hand van de maatstaven van de ongelovige wereld naar jezelf te kijken. Want die wereld zegt namelijk nooit het is genoeg. Die eist alleen maar. Maar God is tevreden met het offer van zijn zoon. En in hem zijn ook wij geborgen. En dat is zo geweldig, dat geeft zoveel rust. Dat geeft zoveel blijdschap. De tweede les, de les van de Heer Jezus. Bladen we mij naar Matteüs 4. Dus vernieuwing van denken is wezenlijk, hè? En daarom is het ook zo belangrijk waar wij ons denken mee vullen. Kijk, als je alleen maar je denken vult met de modebladen van deze wereld, ja, dan ga je zo, dan wordt dat je maatstaf. Heel simpel. En zo kan je het eindeloos het rijtje afmaken. Als je je daarmee vult, dan laat je je gek maken. Maar daarmee moet je je niet in de allereerste plaats vullen. Moet je vullen met de waarheid van God. De les van de Heer Jezus. Nou, voor de meeste mensen heb ik de vorige keer uitgelegd. In deze wereld geldt de volgende redenering. Ik ben wat ik doe. Ik ben wat anderen over mij denken. En ik ben wat ik heb. Maar we hebben tegen elkaar gezegd, dat is een wankele basis. Want er komt misschien een tijd dat je bepaalde dingen niet meer kan doen. Er komt misschien een bepaalde tijd dat andere mensen negatief over je denken. En er komt misschien wel een tijd dat alles wat je hebt je als water door de vingers glipt. En wat is dan nog het zicht wat je hebt op jezelf? Wat is dan nog het beeld wat je hebt op jezelf? Nou, nu lezen we in Matteüs hoofdstuk 4 die bekende geschiedenis. En ik werd op dat spoor gezet en ik vond dat zelf wel heel erg mooi als het gaat om zelfbeeld en identiteit. De Heer Jezus, hij wordt in Matteüs 4, dat bekende hoofdstuk, verzocht in de woestijn. Tot 3 keer toe wil de Satan hem eigenlijk van zijn voetstuk brengen. En hij wil hem verzoeken. En de Heer Jezus antwoordt dan zo geweldig dat er geschreven staat. Dit heeft met het eerste te maken. Hè? Vernield worden in je denken. De dingen je eigen maken. Die ik vorige keer en ook vanavond deel. Dat zijn Bijbelse waarheden. Die moet je jezelf eigen maken. Dat moet uitgangspunt zijn voor je leven. Die moet je zo op kunnen ratelen. Moet je voor jezelf proclameren. Dat is de waarheid over mijn leven. Dat geldt en daar leef ik naar. Nou, wat zie je dat de Heer Jezus doet? Die zegt dus steeds, alzo staat er geschreven. En uiteindelijk zie je dat de Heer Jezus niet op de verzoeking ingaat, maar weerstand biedt. En nu wordt er een bepaald aanbod gedaan door de tegenstander aan de Heer Jezus. Hij belooft hem onder andere koninkrijken en noem maar op. Er wordt dus een prachtig aanbod gedaan waar je gebruik van zou kunnen maken. Maar de Heer Jezus blijft staan, hij gaat niet op de verzoeking in. En nu is het heel opmerkelijk, want ik ga het hoofdstuk 4 niet lezen, wat er staat in vers 17 van hoofdstuk 3. Voordat de Heer Jezus verzocht wordt, is daar eerst het getuigenis van zijn vader over zijn leven. Wil je dat even goed onderhouden? Zo geweldig. Wij denken deze studies na over wie ben ik in Christus en wat heeft dat voor gevolgen voor het beeld wat ik van mezelf heb en voor mijn identiteit. Voordat de Heer Jezus verzocht werd, staat er geschreven in vers 17, en zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar even over nadenken, dat staat er niet voor niks, net voor die verzoeking. Met andere woorden, de vader uit naar de zoon wie hij is. Je bent mijn geliefde. En tegen dat aanbod kan toch niks op. Tegen dat getuigenis kan toch niks op. Daar kan je van alles tegenover zetten. Zelfs koninkrijken kunnen je worden beloofd. Maar dit getuigenis is uitgangspunt om te handelen en te wandelen in deze wereld. Amen. Dat moet je voor jezelf onthouden. Denk nog even aan die tekst, Efeze 1 vers 5. Wij zijn voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. Hij heeft mij voorbestemd. Ik ben zijn geliefde zoon. Ik ben zijn geliefde kind. En dat heeft de Heere God niet alleen gezegd, maar hij heeft de daad bij het woord gevoegd. Want in de volheid van de tijd kwam de zoon en die heeft zijn leven afgelegd. En die heeft zijn bloed vergoten. Ik ben niet gekocht met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. En dat zegt iets over de liefde van de Vader tot mij heel persoonlijk. En voordat ik de wereld inga en de verzoekingen op mij afkomen en ik geconfronteerd word met allerlei eisen, met maatstaven waar ik niet aan kan voldoen, maar waar ik me soms wel aan spiegel. Voordat ik die wereld inga en die confrontatie aanga, is het de Vader die tegen mij zegt, jij bent mijn geliefde kind. En niets kan tegen dat aanbod ingaan. Dat overstijgt alles van wat mij in deze wereld wordt aangeboden. En voor de Heer Jezus, luister goed, was het allerbelangrijkste hoe zijn vader over hem dacht. En wat zijn vader van hem getuigde. En dit is voor mij ook een sleutel. Romeinen 12 vers 1, vernieuwing van denken is voor mij een sleutel, wordt de wereld niet gelijkvormig. Maar dit is de tweede sleutel. De les van de Heer Jezus. De manier waarop zijn vader naar hem keek, bepaalde hoe hij uiteindelijk leefde. En bepaalde waar hij wel of niet op in zou gaan. En dit moet voor ons ook alles bepalend zijn. Gods gedachte over mijn leven. En ik weet dat sommigen moeite hebben met het juiste vaderbeeld. Er zijn ook vandaag veel mensen die hebben te maken gehad in hun verleden, in hun opvoeding met afwijzing. Sommigen zelfs met incest. En die hebben een heel ongezond vaderbeeld van hun natuurlijke vader. En dan merk ik vaak in pastoraat dat het heel veel inspanning en energie kost om uiteindelijk hen te brengen bij het juiste vaderbeeld. Ook als het gaat om God de Vader. En dan zijn dit de kernteksten. Om mensen bewust te maken van Gods gedachten over hun leven. En dat was bepalend voor de Heer Jezus. En hij weerstond verzoekingen. En hij is zijn weg met zijn vader, om het zo te zeggen, heeft hij voortgezet. In ontspannenheid. In rust. Hij heeft de wil van de Vader gedaan. En dat geldt ook vandaag voor u, jou en mij. Hij leefde, net als jij en ik, slechts voor eenmans publiek. Wat een ontspannen leven met de Heer, hè? Ik hoop dat u ziet, dat jij ziet het belang van het zicht hebben op wie wij in Christus zijn. Ik ben verlost van de overlast van mensen en van meningen en van de media. Zelfs daar ben ik van vrijgekocht. Maar je moet je die dingen wel eigen maken. In die positie gaan staan en daaruit leven. En de laatste les, de les van de Vader. Lucas 15. Ik heb de tekstgedeelte er allemaal achter gezet. Lucas 15. En dat is ook zo'n gelijkenis waar je zo vertrouwd mee bent. Je kan zeggen de gelijkenis van de verloren zoon. Je kan zeggen de gelijkenis van de oudste zoon, van de jongste zoon. Maar misschien moeten we wel vanavond zeggen, in het kader van het thema, de gelijkenis van de ontfermende vader. En het is zo interessant. Deze jongens waren allebei zonen, hè? Waar of niet? Ze waren allebei zonen. En de een die was het spoor bijster geraakt, maar hij komt uiteindelijk weer terug. En wat lezen we dan in vers 31? Dat zijn versen die mij altijd weer raakten. Nou, laten we vers 30 ook lezen. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En dan komen die ontfermende woorden van de vader. En hij zei tegen hem, kind, is het eerste, hè? Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. De kern van dit stukje is dat beide jongens waren zonen. Beide waren geliefd door de vader en voor beide gold al het mijne, dat is van jou. Met andere woorden, alles wat van mijn is, dat staat jou ter beschikking. Daar mag je van genieten, daar mag je gebruik van maken. En nou komt die verloren zoon thuis en die had gezegd, maak mij maar een van uw huurlingen. En ondertussen zegt de vader, nee, ik ga alles voor je gereed maken. En datgene wat aangeboden wordt, daar maakt die verloren zoon gebruik van. Maar die vrome zoon die heeft uiteindelijk niet het juiste zicht op het hart van zijn vader. En wat is dit? Wat heeft dit gedaan met die jongen? Al het mijne is het jouwe. En weet je wat dit betekent in het kader van deze studies? Dat wij tot de ontdekking komen meer en meer wat er leeft in het vaderhart van God. Dat de volheid die er in dat hart leeft, jou en mij ter beschikking staat. Al het mijne is het jouwe. En daarin, broeders en zusters, ligt onze blijdschap. Daarin ligt onze vrede, daarin ligt onze rust. En vanuit deze wetenschap en overtuiging wordt mijn identiteit en mijn zelfbeeld bepaald. Ik ben geliefd, ik ben voorbestemd en hij zegt het, al het mijne is het jouwe. Wat zoek je dan nog schatten in deze wereld? Waarom zoek je dan nog instemming van mensen? Als er een schat in de hemel is, een vaderhart, wat open staat voor u, jou en mij. Daarom is het zo van belang dat wij hoe langer hoe meer zicht krijgen op het vaderhart van God. Want naar de mate dat we daar zicht in hebben, zullen we ontspannender gaan leven. Echt. En daarom spreek ik graag over de eigenschappen van God. Want naar de mate dat we die gaan ontdekken, ga ik ze mezelf toe-eigenen. Want alles van hem is van mij geworden. Niet verdiend, toch gekregen, hoe noemen we dat? Genade. En dat bepaalt mijn leven. Ik hoop dat het langzaam maar zeker een beetje begint te dagen, te landen, te zakken. De les van Paulus, vernieuwing van denken, wordt de wereld niet gelijkvormig. De les van de Heer Jezus, het getuigenis van de Vader, dat hebben wij ontvangen. En zo kunnen wij verzoeking weerstaan. En het derde, de les van de Vader, al het mijne is het jouwe. Nou. En dan ga ik ter afsluiting drie sleutels noemen. Ik heb nog heel even. En die vind je onderaan de handout. Ik hoop dat door de eerste avond en ook door wat ik vanavond heb gedeeld. Ik heb een keuze moeten maken, dat besef ik. Maar dat het helder voor je is geworden voor het eerst of opnieuw. Hoe kostbaar u en jij bent in de ogen van God. In de tweede plaats. Wat dat betekent voor de praktijk van ons leven. En in de derde plaats, dat wij niet meer moeten leven voor de instellingen van deze wereld. En moeten leven voor die maatstaven om daaraan te voldoen. En als je dit voor jezelf helder hebt en je eigen maakt, dat levert zo'n ontspannen leven op, joh. Echt. En toen dat voor mij openging, toen viel er zoveel ballast van me af. Toen begon ik pas te leven. En weet je wat een gevolg daarvan is? Dat je verschil gaat maken in de wereld van vandaag. Want iedereen leeft voor, wat zullen de mensen wel niet zeggen? Hoe zullen de mensen wel niet denken? Maar dat is niet de eerste vraag die een christen stelt. Nou, de eerste sleutel om deze heerlijke geestelijke werkelijkheid vast te houden, die vind je in 2 Korinthe 5. Ik hoop dat je nog even kan inspannen om mee te doen, dat laatste stukje. 2 Korinthe 5. We hebben daar vorige keer al wat van gelezen. We beginnen in vers 15. Daar staat het volgende. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Hier heb je het al in een notendop, hè, wat ik net gedeeld heb. En ook op de kerntekst, zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem zo nu niet meer. Dit is zo belangrijk. En dan komt de kerntekst waar we vorige keer met elkaar over nagedacht hebben. Het woordje kennen hier in het Grieks betekent beoordelen. We beoordelen dus niemand meer naar het vlees. En dat wil zeggen, naar menselijke eigenschappen. We beoordelen iemand niet meer naar kwaliteiten of naar afkomst. Je zou naar de Heer Jezus hebben kunnen kijken als de timmerman uit Nazareth. Maar wij zien in de Heer Jezus allereerst de Zoon van God. De door God beloofde Messias. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, het is een beeld. Maar wij kennen elkaar ook niet meer naar het vlees. Dus jij bent niet degene zoals de mensen naar je kijken. Want die beoordelen vaak wel nog naar het vlees. Naar afkomst, naar kwaliteit, naar eigenschappen. Maar jij bent de persoon die God zegt dat jij bent. Dat is een geestelijke zaak. Een geestelijke werkelijkheid. Wij zijn in Christus. Dus geen beoordeling meer naar het vlees. En ik heb het al vaker gezegd vanavond. Maar dat is zo'n wezenlijke vraag. Wat is belangrijk? Hoe mensen over je denken of hoe God over je denkt? En die oude negatieve gedachten over mezelf, die zijn met Christus aan het kruis genageld. En met dat ik met hem opstond, heb ik ook een nieuw zicht gekregen op wie ik ben. Dit is de eerste sleutel om te midden van de strijd, want die is er gaande, om uit je positie te komen, je positie vast te houden. Dat we elkaar niet meer beoordelen naar menselijke eigenschappen. De tweede sleutel, die tref je aan in 2 Korinthe 10. Een paar bladzijden verder. Het is gewoon een mooi stukje, 2 Korinthe 10, vers 3. Daar lezen we het volgende, bekende tekst. Want al wandelen wij in het vlees, daar wordt in dit geval bedoeld in het lichaam, wij voeren geen strijd naar het vlees. Want de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Vers 5, 2 Korinthe 10. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Zo'n belangrijke tekst in het kader van zelfbeeld en identiteit. Paulus die spreekt hier in de sfeer van een militaire veldtocht. Er is een strijd gaande. Nou, die is er in deze wereld gaande, ook als het gaat om onze identiteit en ons zelfbeeld. En hij noemt hier het woord redeneringen, die hij afbreekt. Nou, wat zijn dat? Dat zijn overleggingen, dat zijn meningen, dat zijn overwegingen. Hij zegt, die werp ik neer. In de strijd komen die redeneringen tot hem en die werpt hij neer. En hij voegt daaraan toe, elke hoogte, dat wil zeggen, alles wat zich tegen de kennis, nee, ik moet ze anders zeggen, alles wat de kennis van God tegenhoudt in mijn leven, in zijn leven, dat haalt hij neer. En nu komt het. Hij maakt de vijanden, dat zijn de gedachten, tot krijgsgevangenen van God. Ik weet niet of je wel eens een beeld hebt gezien van krijgsgevangenen, een video. Nou, die lopen er heel gedwee bij, hè? Die hebben zich overgegeven. Ze hebben zich krijgsgevangenen gemaakt. Ze doen wat er wordt gezegd. Paulus zegt, zo ga ik om met gedachten. De strijd vindt tussen onze oren plaats. Met gedachten die strijd voeren tegen alles wat de kennis van God betreft. Ik kom nog wel eens mensen tegen en als ik ze vraag, heb je alles onder controle? En dan zeggen ze soms, ja, ik heb alles onder controle behalve mijn gedachten. Ik geloof, en dat is een proces, op grond van het woord van God, dat wij onze gedachten onder controle kunnen hebben. En dat is zo belangrijk. Want wij zijn anders een speelbal van de tegenstander. Want als je gedachten met je op de loop gaan, dan krijg je een sneeuwbaleffect. Dat wordt steeds groter. Nou, Paulus zegt, hij zegt, ik maak van die gedachten, van die vijanden, ik maak krijgsgevangenen van hen. En dat gaat hier om menselijke gedachten. Goddeloze, negatieve gedachten. En deze gedachten, die hebben het niet voor het zeggen als zij niet overeenkomen met Gods getuigenis over mijn leven. Ja? Dus die gedachten moet ik krijgsgevangenen maken als zij niet overeenkomen met Gods gedachten over mijn leven. Dus dat wat mensen over mij zeggen of over mijn denken, wat via de media tot me komt, wat iets met mij doet, met het zicht op wie ik ben, de waarde van mijn leven, als dat niet overeenkomt met Gods gedachten, dan moet ik van die negatieve gedachten krijgsgevangenen maken. Ze moeten zich onderwerpen aan het woord, aan de principes van het woord van God. Mag ik eens, ja, je kan niet op gaan staan natuurlijk. Maar ik zou wel eens willen vragen aan jullie, werkt het zo in je leven? Misschien denk je, nou, dat is wel een aardige theorie. Maar zo handel en wandel ik dagelijks. Er komt wat op mij af. Er speelt zich wat af tussen mijn oren. Maar dit principe is niet alleen een leuke waarheid voor in de boekenkast. Het is een sleutel, zoals je vanavond de sleutel in je slot van je huis doet, om weer naar binnen te gaan. Dat is die eerste, de beoordeling, maar deze is ook heel belangrijk. Je gedachtenleven onder controle krijgen. Wat niet van God is, wat negatief is, wat ingaat tegen zijn kennis, dat gaat de kliko in, klaar. En ik hou me vast aan Gods gedachten over mijn leven. En je zal merken als je in dat proces komt, dat je innerlijk sterker gaat worden. Gesterkt vanuit het getuigenis van God over je leven. En dan de laatste sleutel. En daar sluiten we mee af. Filippenzen 4. Ook een bekende tekst. Maar het zijn wel hele wezenlijke teksten met betrekking tot dit onderwijs. Filippenzen 4. En mag ik je een tip geven, een advies geven? Probeer deze teksten uit je hoofd te leren. Wij leren onze kinderen heel veel teksten uit hun hoofd. Onder andere deze die nu komt. Elke avond proclameren wij aan tafel na het eten 3-4 teksten. En soms leren ze hele lappen teksten uit hun hoofd. En dat doen we dag in dag uit. En daar heeft mijn vrouw een systeem voor aangemaakt. Maar het is zo belangrijk dat hun denken gevuld wordt met de waarheid van God. Dus dat is geen indoctrinatie. Dat is wat de Bijbel noemt onderwijzen. Waardoor ze ook kunnen weerleggen. En waardoor ze groeien naar volwassenheid. Dus het is belangrijk, de teksten die ik allemaal op die handout heb geschreven, dat je die stukje gewoon uit je hoofd leert. Die moet je ook op kunnen ratelen. Moet je eigen maken. Alzo staat er geschreven. Nou, Filippenzen 4 vers 8. Wat staat daar? Nadat de apostel heeft gezegd, wees in geen ding bezorgd. Hij gesproken heeft over de vrede van God. Dan zegt hij verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Ja, ik zit nou te denken aan de maaltijd van vanavond, want toen hebben we deze tekst met elkaar opgezegd. En in het begin kenden ze hem natuurlijk nog niet, maar dat gaat dan. Ik heb 4 jongens, ja, de kleinste zegt nog niet veel. En mijn vrouw doet ook mee, maar dat is heel mooi, want dan zeg ik het voor. Hè. Ik lees de tekst van een stukje bij beetje, dan gaan we eerst verder, broeders. En dan hoor je jongens, verder, broeders. Weet je wel? Al wat waar is, weet je wel? En dat geeft zo een band en kinderen leren zo makkelijk aan, dat is onvoorstelbaar. Gaat veel makkelijker dan dat je oud bent. Dus neem dit mee. En ik ben nu ik het vertel, want ik vind het heel gewoon, weet je dat? Dat we dat doen. Maar nu ik het vertel, komt het in één keer bij me binnen. Wat kostbaar dat we het doen eigenlijk. En hier staat dus ook dat we moeten bedenken al wat waar is. Bedenken in het Grieks betekent overwegen, overleggen of je richten op. Dat is de betekenis van bedenken. En waar moet je dan op richten? Op wat waar is. In het Grieks staat daar op wat echt is, op wat betrouwbaar is. En je kan het nog meer toepassen. We zijn in Christus. We moeten ons richten op Hem die de absoluut betrouwbare is. Dus het vraagt een focus in ons leven. Te bedenken dat wat waar is. Ons te richten op Hem die de weg, de waarheid en het leven is. Zijn getuigenis over Hem. Dat bedenk ik. Daar richt ik me op. Daar vul ik me mee. En dat bepaalt mijn leven. Dit is zo'n geweldige sleutel. Wij zijn geroepen om onze identiteit, ons zelfbeeld te toetsen aan de Bijbel. Dat is realistisch. Dat is de waarheid. Welk beeld heb je van jezelf? Waardoor wordt jouw identiteit bepaald? Dit is zo'n kerntekst. Broeders, bedenk wat waar is. Nou, daar valt er heel veel af in je leven, toch? Ik heb bij een werkgever gezeten, die zei altijd, je moet zorgen dat die harde schijf een beetje leeg blijft. Dus alleen het nodige erop. En zodra je iets kan loslaten, gewoon loslaten. Of als je kan delegeren, is die ook weer een stukje leeg, weet je wel? Nou, dit is zoiets, bedenk dan wat waar is. Dan kan alle prut eruit. Moet je loslaten. Dat kan de kliko in. En we leven bij het getuigenis van God. Ik sluit af met een citaat. Als christen, wedergeboren mensen, ben je waardevol en geliefd door jouw hemelse Vader. En dat is bepalend voor de manier hoe je naar jezelf kijkt en hoe je in het leven staat. Ik verwerp dan ook alles als leugen, wat via Satan, via mensen of via de media tot mij komt en afbreuk doet aan Gods getuigenis over mijn leven en mijn identiteit. En als je als christen zo handelt, ben je niet langer meer een speelbal van meningen van mensen, ook niet van de heersende hypes en trends, integendeel. Een christen leeft niet meer voor instemming van mensen. Een christen leeft slechts voor eenmanspubliek, voor de instemming van de Vader in de hemel. Wat een heerlijk, ontspannen leven is dat. En ik hoop dat dat de vrucht zal zijn na deze twee avonden. Wie ben ik in Christus? Wat heeft dat voor gevolgen voor mijn identiteit en zelfbeeld? Want de Heer is gekomen om leven te geven en overvloed. En tot dat leven, tot die overvloed behoren ook het gezonde beeld op wie ik mag zijn. In en door Hem. En ja, dan ga je als een veertje door het leven heen. Toch? Ik hoop echt dat je aflegt en aandoet, dat je dit je eigen maakt en dat we in de gemeente ook hier in Bunschoten en Baren gaan zien dat de mensen dit niet alleen verstandelijk weten, want heel veel wist je al toch? Er zijn toch niet veel nieuwe teksten? Maar het gaat er niet om dat je de dingen alleen weet, het gaat erom dat je het gelooft en eruit leeft. Want wie eruit leeft, die heeft de zegen, die heeft de vreugde, die heeft de blijdschap en die wil ik vandaag beleven in de wandel met de Heer. Ik wil vandaag verschil maken. En ik wil vandaag zijn beeld uitdragen en uitleven in deze laatste dagen. Zullen we de Heer danken?